Ja, dit is heerlijk, joh. En dan als we dan vroeger, mijn zusje en ik in Maastricht aankwamen, was mijn oma al de hele dag bezig om zo friet te maken. Zat mijn opa, die rookte altijd fennellen. Die was in de, stond er dan op het balkon te roken. Ja, dat was heerlijk. Dat was zo leuk. En dan de hele dag daar een beetje spelen, samen naar de stad. Maar we aten altijd zuurvlees met zelfgemaakt friet.
Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What's Cooking podcast. In deze aflevering neem ik je mee naar het diepe zuiden. Naar de regio van de Zachte G, van Vlaaien, van het Drielandenpunt en natuurlijk van Limburg zuurvlees. Inkoper Daan van der Brink maakt naar recept van zijn oma dit heerlijke stoofgerecht met zelfgemaakte friet en mayonaise.
Mijn naam is Daan van der Brink en ik werk bij Formaat. Ik ben inkoper F&B. Ik ben verantwoordelijk voor alles qua F&B bij Stag. En binnen de Formaatgroep ben ik verantwoordelijk voor alles met betrekking tot bier, koffie, thee, wijn en gedestilleerd. Ik woon in Utrecht met mijn vriendin. En ik werk in IJsselstein. Ik werk liever op kantoor, op het hoofdkantoor, op het servicekantoor, dan thuis. Ik werk liever met de collega's om me heen. Dan in coronatijd echt weken thuis zitten. Dag thuiswerken vind ik echt helemaal niet erg. Vind ik soms wel lekker. Maar ik vind dat het op kantoor gebeurt het allemaal. En met name omdat je inkoper bent, krijg je heel vaak samples, leveranciers over de vloer. Je hebt testsessies. Je moet dingen proeven, ruiken, voelen, kijken hoe het eruit ziet. En in coronatijd met het thuiswerkbeleid van je komt niet naar kantoor, je blijft maar thuis, was wel best wel lastig. Nou, wat eigenlijk een inkoper doet is, wij maken contracten met leveranciers. Bijvoorbeeld koffieleveranciers, bierleveranciers. En als we een locatie opstarten, dan heeft de locatie een keuze uit een soort menukaart qua leveranciers. Dus dan kunnen wij in gesprek met de locatie gaan en zeggen van neem je melk af bij bijvoorbeeld Campina. Neem je bier af als je bijvoorbeeld in het midden van het land zit bij Heineken. Zit je in het noorden van het land, werkt dan met InBev, AB InBev. Zit je meer in het zuiden en werkt samen met Swinkels, dus met Bavaria. Dus en op die manier hebben we eigenlijk alles onderverdeeld. Dat is, iedere inkoper heeft een aantal specialiteiten. En die van mij is dus dranken, eigenlijk al het hele alcoholische vlak. Thee en koffie. Wat ik heel mooi vind is, Formaat werkt natuurlijk, Zonneschenk is een mooi doel. Dus dat is dat is de wijn uit Zuid-Afrika die formaatbreed wordt geschonken. En daarbij steun je eigenlijk een heel goed doel. Dus je steunt een zero drop-out school in Zuid-Afrika. Mm-hmm. En dat is een heel mooi concept. We werken daar samen met het huis Wijnhuis Weltevree. Zuid-Afrikaanse wijn. Met die zero drop-out school die ze daar hebben, worden eigenlijk de kinderen uit de sloppenwijken, waarbij, het klinkt heel cru wat ik nu ga zeggen, maar waarbij de ouders eigenlijk al geen toekomst hebben. Omdat die zijn dan zo verwilderd van de werkelijkheid. Alleen die kinderen hebben nog wel een kans. En die kinderen zijn echt onwijs gemotiveerd. En met het drinken, met het schenken van Zonneskijk steun je dus die school. En die school zorgt ervoor dat de kinderen worden opgeleid tot chef-kok, tot iemand in de bediening, tot iets met betrekking tot een technische functie.
En doen wij vanuit Formaat ook iets op die school zelf?
Ja. Onze chef-koks werken heel veel samen met die school. We hebben een aantal chef-koks die daar nog steeds lezingen en trainingen aan geven. Één keer in de zoveel maanden. En wat natuurlijk een prachtig doel zou zijn, en het doel wat we hebben, is dat we die kinderen, als ze op een gegeven moment zijn afgestudeerd, ook op een gegeven moment naar Nederland zouden kunnen halen. En dan op een van onze vele locaties aan het werk kunnen zetten.
En ze dus zo een toekomst kunnen bieden.
Inderdaad.
En Stag, kan je daar iets meer over vertellen? Wat doe je daarvoor precies?
Ja, Stag is eigenlijk een heel hip retail concept. Dat heeft de Formaatgroep eind 2019 hebben we dat overgenomen, overgekocht. En toen hadden we, komen er bij de 18 à 19 winkels. En we hebben dat eigenlijk met één doel overgenomen. Dat is gewoon heel snel groeien. We zagen iets in Stag wat heel veel andere retailconcepten gewoon nog niet hebben. Vermaat had dat eigenlijk ook nog niet, een retailconcept. Kijk, we zitten natuurlijk in ziekenhuizen, corporate locaties, airports. Nu ook Laplace, maar echt een retailconcept hadden we niet rond 2019. Dat hebben we toen overgenomen. En ik ben dan, toen is er aan mij gevraagd, van, nou, wil jij voor het inkoopgebied verantwoordelijk worden voor Stag? Dat was gewoon, daar was ontzettend veel te halen. Stag heeft een hele andere werkwijze dan Vermaat. Omdat je Vermaat werkt natuurlijk met honderden locaties, hele grote partners. En Stag eigenlijk niet. Ik hanteer een soort vuistregel voor mezelf. Als het niet standaard in de supermarkt ligt, een product, dan vind ik het interessant voor Stag. Vermaat heeft als logistieke partner Sligo. Stag heeft dat niet. We werken met Stag samen met Rederij Kees. En dat is de logistieke partner. Rederij Kees zit in Amsterdam en die rijdt. Die heeft natuurlijk nog een heel sociaal concept daarachter zitten. Dus daar werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die rijdt alle de Stag-locaties rond in elektrische kleine wagentjes door de grachten.
Dit is de What's Cooking podcast. Dus we gaan koken. Wat heb je met koken?
Tot aan mijn begin van mijn studententijd had ik nog helemaal niks met koken. Toen kon ik er ook geen bal van. Mijn ouders kookten altijd thuis wel ontzettend lekker. Mijn vader kan vooral heel goed koken. Maar het was vooral voor mij toen kijken wat mijn ouders maakten. En toen ben ik echt vanaf mijn 18e echt begonnen met koken. Toen begon ik het steeds leuker te vinden. En we hadden een regel in ons met de jongens met wie ik toen samenwoonde. Van, nou ja, als je kookt, dan hoef je niet af te wassen. En ik vond afwassen niet leuk. En koken toen wel. Dus toen ben ik steeds maar gaan koken. Wat heb ik met koken? Ik vind het een soort van... ik vind het heel fijn en heel relaxed. Na een dag werken kom ik tot rust als ik lekker in de keuken sta aan te rommelen. En je kan eigenlijk alles maken wat je zelf wil. Dat vind ik heel leuk.
Dus thuis kook jij?
Ja, thuis kook ik. Bijna altijd. Mijn vriendin kan ook heel goed koken. Maar ik vind het 9 van de 10 keer gewoon leuker om te doen.
Moet je dat zeggen van haar of kan ze dat ook?
Dit moet ik zeggen, ja. Nee, zij kan oprecht wel lekker koken. Nee, ze kan het echt.
Mooi. Wat gaan we vandaag maken?
Limburg zuur vlees. Dat gaan we maken omdat een deel van mijn familie die komt uit Limburg. Dus mijn oma die woont in Maastricht. Mijn moeder en mijn oom die zijn daar wel opgegroeid. Maar die zijn... toen ze 10 waren op een gegeven moment richting de Randstad vertrokken. Maar mijn oma woont er nog steeds. En die maakte vroeger voor, als mijn zusje en ik dan langskwamen, bleven daar logeren. Die maakte dan zuur vlees. En op z'n Limburg spreekt het heel anders uit. Zuur vlees. En eigenlijk, het is een stoofgerecht. Met een aantal dingen wat het zich echt onderscheidt van andere stoofgerechten. Dat is azijn, appelstroop en... Pijnenburg koeken, die ontbijtkoeken. Vlees ga ik zo meteen snijden. Kruiden aan rondom met peperzout. Ik ga het een kleur geven in de pan. Dan haal ik het eruit. Ander deel van het vlees voeg ik toe. Daarna komen er uien bij. Lekker wat boter. Kruiden. Dus jeneverbessen, kruidnagel, gewoon laurier. En dat gooi je op een gegeven moment allemaal bij elkaar. En dat geeft je gewoon heel lang de tijd.
En hoe lang laat je het stoven?
Hoe langer, hoe beter. Als je het echt, echt goed wil doen, dan laat je het vlees de nacht van tevoren eigenlijk al, ja, dat zet je al op met azijn en met kruiden. En de zuurgraad van de azijn zorgt ervoor dat je de structuur in het vlees ook kapot maakt. Dus vlees, ieder soort vlees heeft een bepaalde structuur. En door daar iets zuurs aan toe te voegen, dan sloop je als het ware die structuur een beetje. We zetten zo meteen een pan op en daarna gaat die pan, een zware gietijzeren pan, schuiven we daarna in de oven. Dan laten we het rustig garen op 130 graden en dan gaat het proeven.
Ja, dus deze podcastaflevering duurt een uurtje of 8.
Ja, 8,5 uur ongeveer. Dat is de tijd die ik heb geblokt in mijn agenda.
Tot maar laten beginnen.
Ja, ik heb 4 grote witte uien heb ik al apart gezet. Daar snij ik nu beide kontjes vanaf. Dus dan pel ik ze even. Ik moet wel opletten dat ik niet ga huilen, want anders hoor je mijn gesnik in de microfoon. En die ga ik zo meteen even aan de kant zetten. En dan ga ik zo meteen het vlees ga ik, snijden in blokjes. En dan ga ik die zo meteen in de pan even een kleurtje geven. Als het zo meteen koud wordt, ik vind het nu nog te warm buiten, dan maak ik regelmatig stoofgerechten. Vooral met ingrediënten die je dan nog over hebt in de keuken. Die je dan van, je bent nog een paprika vergeten. En er liggen nog een paar wortelen ergens achter. En dat gooi ik dan vaak op zondagmiddag ergens in een pan. Dan laat ik het de hele avond garen. En dan doe ik het vaak 's avonds ga ik het verkleinen. Dus dan doe ik het in portioneerzakken. Of van die bami-bakjes die ik nu gebruik. En dan schrijf je erop de datum, wat erin zit. En schrijf het in de vriezer. Dus ik ben nu dus ui even in blokjes aan het snijden. Dat mag heel grof. Wat je kan doen, als je het fijn wil snijden, dat je eigenlijk het harige kontje, dus één kant van de ui, eraan laat zitten.
Ja.
Dat zorgt ervoor dat de lagen van die ui niet uit elkaar vallen. Dat gebeurt nu wel, maar dat is niet erg, omdat ik het één grof aan het snijden ben. En ik gooi het zo meteen allemaal in de pan. Als je een ui fijn wil snipperen, dan kan je het beste de harige kant eraan laten.
Heb jij dit jezelf aangeleerd?
Ja, ja. Dus ik vind kookvideo's kijken heerlijk. Dus als je op een gegeven moment vaak genoeg ergens naar kijkt, dan ga je het jezelf aanleren. En ik heb op een gegeven moment in mijn studententijd altijd als bijbaantje in de keuken gewerkt. En toen werkte ik op een gegeven moment in een heel mooi restaurant in Utrecht. Goesting heet het. Ja, het is prachtig daar. Ze hebben aan de voorkant hebben ze een leuk terras. Leuk schattig terras. En aan de achterkant hebben ze een tuin. En Goesting zit in een oude hondenkennel. Dus je had vroeger daar de faculteit uit mijn hoofd diergeneeskunde. En dat pand is gewoon, heeft ontzettend veel geschiedenis. En het ziet er super mooi uit. En daar zit nu al jaren, echt super lang, zit daar restaurant Goesting. En daar heb ik een soort van, gesolliciteerd met het onderbom van Duitsers. Ik vind koken heel leuk. Ik heb geen kookopleiding gehad. Dat ga ik ook niet doen, maar leren maar wel. En toen zei ze, dat is goed. En toen ben ik op een gegeven moment daar chef de partie geworden. En dat was heel gaaf. Dat was keihard werken. En dan in de zomer in 40 graden in de keuken. Met een natte theedoek in je nek, omdat het gewoon te warm was. Daar heb ik best wel leuk leren koken. En dan moest je natuurlijk op een bepaalde manier snijden. Je moest je eigen messen moest je meenemen. Mijn vader die vond dat natuurlijk geweldig. Dus toen heb ik ook, toen was ik bijna jarig. Toen heb ik mijn eerste koksmes cadeau gekregen van mijn vader. Ik vind koken gewoon ontzettend leuk. Alleen wat ik, maar dat is niet altijd zo. Maar wat ik op dat moment een nadeel vond, is dat je vaak in bepaalde restaurants kookt op momenten dat andere mensen vrij zijn. Dus je was altijd aan het werk. En dan draaide de restaurant op volle toeren. Dus no way dat je vrij kon krijgen. Maar altijd rond Oud en Nieuw. En rond Sinterklaas. En rond Kerst. En rond de feestdagen. In de zomer. 'S avonds. En dan werk je in de avond. Wij hoefden pas om 11 uur 's ochtends te beginnen. Dus voor je gevoel kan je uitslapen. Maar je moet niet vergeten dat je dan pas om 2:30 thuis was. Of om 2:30. Ja. Dus je bent gewoon tot 10 uur slaap je. Dat je dan nog steeds 7 uur slaap pakt. Toen dacht ik, ja, wil ik dat? Nee. Want ik echt heel veel waarde om met mijn vrienden, familie, vriendinnen, met iedereen te zijn van wie ik hou. Dus toen zei op een gegeven moment een goede vriend van mij, ja, weet je wat dan wat is? Formaat. Ik zei, ja, ik ken het niet. Ik zei, nee, dat snap ik, want je zal niet heel snel ergens formaat zien staan. Maar het heeft ontzettend veel locaties. Nou, toen ben ik gekeken. Nou, uiteindelijk ben ik hier zo terechtgekomen. En heel erg naar mijn zin. Dus je bent nog steeds iedere dag met eten, drinken, koken bezig. Maar wel andere tijden dan omdat je in de keuken staat.
Ja.
Ik ben nu trouwens bezig met het met de runder riblappen in blokjes van ongeveer centimeter bij centimeter te snijden.
Is dat het beste vlees dat je kunt gebruiken voor een stoof?
Ja, dit is heel... Ik heb vroeger eens een keer de fout gemaakt, maar het is gewoon heel stug vlees. Als je een runder riblap koopt, in de pan gooit... en zoals je een biefstuk bakt, ook een runder riblap bakt... dan wordt het niet lekker. Ik heb vroeger wel een keer die fout gemaakt. Toen dacht ik met mijn huisgenoot... een lekker relatief goedkoop stukje vlees te kopen. En daar is even lekkere aardappeltjes bij en rode wijnsaus erbij... om dat op te gaan eten. Maar we wisten niet dat je runder riblappen eigenlijk alleen maar voor stoofgerechten moest gebruiken. Dus dat was echt dat was niet te doen. Dus die fout hebben we één keer gemaakt. En ik heb hem daarna in ieder geval nooit meer gemaakt. Ik hoop hij ook niet. Maar ja, dit is heel stug vlees. En als je dat heel lang laat garen... Ja, dan krijg je op een gegeven moment die structuur dat het uit elkaar valt. Ja, dat wil je. Ja, wat ik nu aan het doen ben, ik ben nu even de pan aan het opwarmen. Wat olie in de pan gooien. Ik voel dat de pan aardig warm wordt. Ja, je hebt altijd de standaard combinatie als je dat in de pan gooit. Dat is ui, knoflook en een beetje olie en wat boter. Als mensen dat ruiken, dan zegt iedereen al snel dat het goed ruikt in je huis. Want we doen het in twee etappes. Als je pan groot genoeg is om al het vlees in één keer te doen, moet je het vooral doen. Als je alles bij elkaar gooit inderdaad. Kijk, nu kan het, als je niet te veel in de pan doet, kan het even bakken. Als je alles in de pan doet, dan ga je van bakken, dan ga je het op een gegeven moment gewoon koken. Ja. Omdat het vocht dan niet weg kan. Ja. En dat willen we niet.
Nee, draagt dat niet bij aan de smaak?
Ja, want als je vlees in de pan doet en dat even laat bakken, dan treedt er een bepaalde reactie op. Dat heet de Maillard-reactie. En dan ben je eigenlijk dus het vlees aan het karamelliseren. We zijn het vlees nu niet aan het gaarbakken, omdat het zo meteen een paar uur de oven in gaat. Of je laat het op het fornuis staan. Ik heb nu het vlees aan beide kanten een beetje bruin gebakken. Dus wat ik nu in de pan doe, is een beetje zonnebloemolie. En boter. Boter verbrandt sneller. Boter verbrandt sneller dan olie. En als je alleen boter toevoegt, dat kan ook, maar dan heb je kans dus dat het sneller verbrandt. En door wat zonnebloemolie toe te voegen, verklein je de kans. We zijn nu de ui aan het fruiten. Ja. Ik heb hier twee pannen staan. Maar ik wil eigenlijk één pan gebruiken, dus ik ga één pan even wegzetten. Waarom? Omdat ik een mooie, zware, gietijzeren pan, daar ben ik nu in aan het koken. En door het vlees wat we daarin hebben gebakken, dat laat altijd een bepaald aanbaksel achter in de pan. Door nu wat olie, boter en de ui toe te voegen, ben ik dat aanbaksel aan het loskrijgen van die onderkant van de pan. Dus de uien die zijn nu ook een beetje bruinig. Ja. En dat komt door dat aanbaksel. Maar het is allemaal smaak. Allemaal smaak wat er in die pan zit. Nou, wat we nu doen, ik heb al 200 milliliter azijn heb ik al apart gezet. Dat ga ik door de uien heen gooien. En wat ik daarbij doe zijn 4 grote eetlepels appelstroop. Dus ik koop gewoon lekkere appelstroop in de supermarkt. En je kan altijd nog aan het einde, als je echt klaar bent, kan je nog kijken, oké, moet er nog peper bij? Is het te zuur? Dan kan je iets zoetigs toevoegen. Dus heb je te veel azijn gebruikt? Voeg er een beetje appelstroop toe. Is het te zoet? En wil je hem iets zuurder? Voeg er een beetje azijn toe. Dus op die manier kan je een beetje spelen met de...
Dus je zegt eigenlijk van, probeer in het begin niet te veel echt smaakmakers erbij te doen. Natuurlijk wel wat.
Ja, je kan altijd nog wat toevoegen, maar als je gerecht op een gegeven moment veel te zout is, ja, dan kan je eigenlijk wel opnieuw beginnen. Dus doe dat vooral lekker op het einde. En wat je bijvoorbeeld hebt, wat je heel duidelijk ziet, als je bijvoorbeeld kookt met anchovies of een mooie kaas, dan voeg je daar al best wel heel veel smaakmakers aan toe. Omdat dat natuurlijk best wel zout is van zichzelf. Wat ik altijd probeer in een gerecht is altijd een zoetje toe te voegen, een zuurtje. Vaak wil je ook nog een bepaalde crunch hebben, dus iets om op te kauwen. Dat wordt er straks de friet. Dat vinden wij crunch genoeg. Maar dit laten we zo meteen lekker rustig inkoken. En het ruikt al super lekker.
Ja, er zit het vlees er nog niet bij. Het is nu alleen een mengsel van ui, appelstroop en azijn.
Wat we, nou, we hebben nu een eigen soort van prutje gecreëerd van azijn, appelstroop en uien. En het klinkt heel oneerbiedig, prutje, maar het ruikt in ieder geval super lekker. Ik heb dat vlees had ik apart gezet in een pannetje. Dat vlees heeft in dat pannetje bepaalde. Dat is vocht kwijtgeraakt. En wat ik vroeger nog wel eens deed, was dat vocht, dat gooide ik dan weg. Dan kon mijn vader, die kon dan echt aankijken van, wat doe je nou? Dat is echt een doodzonde. Dus dat vocht moet je er vooral bij gooien. Er zit natuurlijk allemaal smaak in, wat dat vlees heeft losgelaten. En het gaat zo meteen toch heel lang garen op een lage temperatuur. Dus lekker erbij doen. Dus allemaal smaak. Dus niks weggooien eigenlijk. Nou, wat ik ook heb gedaan, ik heb het nu eigenlijk allemaal ondergezet. Dus eigenlijk staat alles onder. Ik zie niet alles. Dus wat ik gewoon ga toevoegen is een 100 milliliter water.
Ja.
Als we het uiteindelijk straks te waterig vinden, dan laten we het verder inkoken. Is het niet voldoende op smaak, doen we wat peperzout voegen we toe. Is het te zuur, is het te zoet? Nou, dat hebben we net verteld. Als het maar onder staat.
Ja.
Wat ik ook apart heb gezet. In een apart bakje zijn wat laurierblaadjes. Hele. Ik heb er nu 4 gepakt. Vind je het onwijs lekker? Doe er lekker 5. Vind je het niet lekker? Dan pak je er wat minder. Die leg ik ook onder water. Dus die doe ik er een beetje tussen. En wat ik heb gedaan. Je moet voor dit gerecht moet je jeneverbes en kruidnagel moet je toevoegen. Mm-hmm. Die moet je van tevoren kneuzen. Omdat je op die manier de structuur sloopt en zo komen er wat smaken vrij. En die moet je in je gerecht doen. Alleen als je daar zo meteen op bijt, daar word je niet heel blij van. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een theezakje gepakt, hier uit het restaurant. Die heb ik opengeknipt, heb ik de thee uitgedaan, het touwtje bewaard, het spul erin gestopt en hem dichtgeknoopt. En die kan je er zo bij gooien. Wat ik nu doe, is het vuur zet ik op heel laag. De oven die staat al aan. Dus ik zet het, ik schuif zo meteen alles in de oven. En dan hoef je er eigenlijk niet op te letten. En op het eind gaan we ook de friet zullen we gaan bakken. Mayonaise doen we er dan bij. En dan wordt het lekker eten straks.
Zelfgemaakte mayonaise?
Uiteraard. Mayonaise is eigenlijk heel simpel om zelf te maken. Mayonaise is ook heel makkelijk om te kopen natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld zelf een keer mayonaise wil maken, pak je gewoon een bakje, een langwerpige maatbeker. Voeg je 2 eieren voeg je daaraan toe, 2 eetlepels azijn, een beetje peper, zout. Soms voeg ik dille eraan toe, dat is heel lekker door mayonaise. En wat olie, zet je de blender zet je erin en dan zet je hem aan. Als hij te dun is, dan voeg je wat zonnebloemolie voeg je toe. Zet je hem aan en dan creëer je op een gegeven moment je eigen mayo.
Oké. Je hebt het net uit de oven gehaald.
Ja.
Ook even ingedikt, zag ik.
Ja.
En frietje hebben we gemaakt, mayonaise gemaakt.
Ja.
En nu staat het voor ons. Zit lekker aan tafel. Dus ik denk dat we maar gaan proeven.
Ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel echt heerlijk uit.
Oh, een beetje heet, maar...
Hij is heel warm. Maar hij is wel lekker... Hij is zoet. Hij is lekker ingedikt.
Ja, we hebben nu dat vlees een uurtje of 5 erin gehad. Dus dat is echt super mals geworden. Wat er na het begin van de dingen al uitlegde.
Hij was best wel een beetje water op het einde. Maar de smaak was wel lekker. Dus we dachten, dan dikken we hem in. Zo voeg je peperkoek toe en dan ben je klaar. En dan dit ook eten met met wat frietjes erbij. Ja, dit is top. En als je over hebt... Laten afkoelen en invriezen.
Ja.
Met klaar. Ja, dit is heerlijk, joh. En dan als we dan vroeger, mijn zusje en ik, in Maastricht aankwamen, was mijn oma al de hele dag bezig om zelf friet te maken. Dus had mijn opa, die rookte altijd fennellen. Die was stond dan op het balkon te roken. Ja, dat was heerlijk. Dat was zo leuk. En dan de hele dag daar een beetje spelen, samen naar de stad. Maar we aten altijd zuurvlees met zelfgemaakte friet.
duurde even, maar dan heb je ook wat. Gelukkig kunnen we knippen en plakken in de podcast, anders werd het wel een hele lange aflevering. De volgende keer gaan we voor de verandering niet koken, maar drinken. Thee-expert Frank schotte me dan een kaasplank voor met bijpassende thee en vertelt over zijn theeavonturen in Sri Lanka. Tot dan!